Gemeente, ouderen en jongeren, gasten en luisteraars via de kerkradio, welkom in deze dienst. In deze dienst hoopt voortgaan dominee Klomp. De schriftlezing is uit twee gedeelten. Als eerste uit 1 Korinthe 15, vers 1 tot en met 10. En 1 Timotheus 1, van vers 12 tot 17. Enkele mededelingen namens de kerkraad. Zaterdag 16 april hopen Jacobine de Graaf, Vivaldistraat 12 en Erik van Holland, P.H. Verrijnstraat 11, te gaan trouwen. De kerkelijke bevestiging zal plaatsvinden om 13:30 in het Witte Kerkje in Huis de Heide. Dominee W.G. Theeuwissen hoopt in deze dienst voor te gaan. De collectus in deze dienst is als eerste voor de kerk, tweede voor de kerkelijke kas, met name voor de Emeritikas, en bij de uitgang voor het bouwfonds. We gaan nu Psalm 48, vers 1 en 6 zingen. De kerkraad wenst u een gezegende dienst toe.
Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde uit niet heeft geschapen, die trouw blijft van geslacht tot geslacht en die nooit loslaat enig werk waaraan zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zijn u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en daarom de koning over alle koningen der aarde. Amen. Laat ons samen zingen, gemeente, nu uit Psalm 28, de versen 1 en 5. Ik roep tot u, o eeuwig wezen, mijn rotssteen nooit naar ijs vol prezen. Wend niet als doof van mij uw oren. En ook gelooft zij God, wiens open oren mijn smeekstem gunstig wilden horen. Psalm 28, vers 1 en 5. We stellen ons eerst in verootmoediging en geloof onder de tucht en de toezegging van de heilige wet van de Heere, onze God. En aansluitend zingen we, laat het de belijdenis van uw hart mogen zijn. Psalm 32, vers 3. Ik bekende, o Heere, aan u oprecht mijn zonden. Ik verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden, maar Ik beleed na ernstig overleg mijn boze daden. En gij naamt die gunstig weg. Psalm 32 vers 3, na de wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis uitgeleid hebt. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde is, of in het water onder de aarde. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar ik doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat ge die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. Maar hij rustte op de 7e dag, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En lezen het woord van de Heere zoals aangekondigd eerst uit 1 Korinthe 15, de versen 1 tot en met vers 10. 1 Korinthe 15, 1 tot 10. Verder maak ik u bekend, broeders, het evangelie, dat ik u verkondigd heb, dat u ook aangenomen hebt waarin u ook staat, waardoor u ook zalig wordt, als u eraan vasthoudt zoals ik het u verkondigd heb, tenzij dat u tevergeefs geloofd hebt. Want ik heb u ten eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, overeenkomstig de schriften, en dat hij begraven is, en dat hij opgewekt is op de derde dag, overeenkomstig de schriften, en dat hij verschenen is aan Cefas, daarna aan de twaalven. Daarna is hij verschenen aan meer dan 500 broeders tegelijk, van wie de meesten nu nog in leven zijn, maar sommigen ook zijn ontslapen. Daarna is hij verschenen aan Jacobus, daarna aan alle apostelen. En als laatste van allen is hij ook aan mij verschenen, als aan de ontijdig geborene. Ik immers ben de minste van de apostelen die niet waard ben een apostel genoemd te worden, omdat ik de gemeente van God vervolgd heb. Maar door de genade van God ben ik wat ik ben, en zijn genade voor mij is niet te vergeefs geweest. Integendeel, ik heb mij meer ingespannen dan zij allen, niet ik echter, maar de genade van God die met mij is. En dan ook een gedeelte uit de eerste Timotheusbrief. En daarvan het eerste hoofdstuk en de versen 12 tot en met 17. Dus ook de eerste Timotheusbrief, hoofdstuk 1. En dan de versen 12 tot en met 17. En ik dank hem die mij kracht gegeven heeft, namelijk Christus Jezus, onze Heere, dat hij mij trouw geacht heeft toen hij mij een plaats gaf in de bediening. Mij, die vroeger een godslasteraar was, een vervolger en een verdrukker, maar mij is barmhartigheid bewezen, omdat ik het in onwetendheid gedaan heb, in ongeloof. De genade van onze Heere is echter zeer overvloedig geweest met geloof en liefde die er is in Christus Jezus. Dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaars zalig te maken, van wie ik de voornaamste ben. Maar daarom is mij barmhartigheid bewezen, opdat Jezus Christus in mij, de voornaamste van de zondaars, al zijn geduld zou tonen tot een voorbeeld voor hen die later in hem zouden geloven tot het eeuwige leven. De koning nu der eeuwen, de onvergankelijke, de onzichtbare, de alleenwijze God, zij eer en heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. We bidden eerst om Gods zegen over de woordbediening. En ik wil ook danken en bidden staande in de gemeenschap der heiligen. Wij willen bidden voor zuster van de Brink van de Zuidelijke Meensteeg. Zij moet de komende week opgenomen worden in het ziekenhuis in Ede voor een operatie. En we willen danken voor en met zuster Wilma Westerink, die thuis mocht komen uit de Riethorst, al blijft de voorbeden voor haar ook nodig. En ook danken met en voor Mirjam Schuurman van het Anker, die terugkwam uit het ziekenhuis van Arnhem na een operatie. Bidden willen we ook voor broeder, het danken willen we voor broeder Achterberg uit Kostverloren, die thuis mocht komen. En ook voor zijn dochter, Eline Achterberg, die ook thuis mocht komen op het Kostverloren. En hier blijft ook voorbeden nodig. Mag ik u voorgaan in gebed en dankzegging. Levende koning van uw kerk, almachtige en eeuwige God, en bereidwillige Heilige Geest om nu dat volkomen offer van de Heer Jezus, dat Hij meegenomen heeft naar de hemel sinds hemelvaart, uit te delen en toe te passen aan zondaarsharten en aan de harten van uw volk en kinderen, om daaruit te leven, uit Hem te leven, en zo pelgrim te kunnen zijn naar de machtige toekomst die wacht voor al Gods volk en kinderen, op de nieuwe aarde en onder de nieuwe hemel, waarin u, o Heere God, alles zult zijn in allen, en allen die uw verschijning hebben lief gehad, en die daar mogen aankomen op kosten van Christus, om u dan eeuwig en volmaakt groot te maken, zonder belemmering meer van een lichaam dat door de zonde aangetast was. Heere, wat een perspectief is dat in deze wereld waarin zoveel aan de hand is. Wat een uitzicht is dat voor al uw volk en kinderen, als ze zelf ook staande in het geloof moeten ondervinden dat het nog zo onvolkomen blijft en onvolmaakt. Dat we niet als koninkrijkskinderen u kunnen grootmaken zoals u er recht op hebt, omdat u de God van alle genade bent. Wij bidden, Heere, dat die boodschap ook vandaag op deze zondag en vanmorgen in deze eredienst mag klinken. Of u uw knecht ook kracht wilt geven om het overdachte woord ook zo voor te stellen dat het een woord van u mag zijn en dat uw Heilige Geest erin meekomt, zodat zondaarsharten worden aangeraakt voor de eerste keer en verbroken worden onder uw recht en uw genade en zullen zich wenden tot de Heere Jezus en zij volkomen offer. En dat alle die u mogen kennen en dienen, jongeren en ouderen, voedsel krijgen om de tocht achter u, de Heere, aan de toekomst in te kunnen maken. En ook iets te mogen weten van het groeien in de genade en het groeien in de kennis van de Heere Jezus Christus. Er is zoveel te ontvangen, er is zoveel te weten, er is zoveel te kennen, er is zoveel te doorleven. Het kan niet op. Ons bestaan is er te klein voor om het hier van u te ontvangen. Heere, maak ons begeerig naar meer. Maak ons verlangend naar het volkomene. Staande in de gemeenschap van de heiligen mogen we ook een aantal broeders en zusters bij name noemen. We denken aan broeder Achterberg die in zijn gezondheid erg getroffen is, maar gelukkig gespaard is in het leven, die nog verdere behandeling zal moeten ondergaan. We zijn dankbaar dat hij weer thuis mocht komen bij zijn vrouw. En tegelijk bidden we om uw ondersteunende genade om ook verdere behandeling mogelijk te maken, zo dat de gezondheid gezegend wordt, Heere, en zijn leven gespaard. Gedenk hem en zijn vrouw. We bidden ook voor hun dochter Eline, die wat ondersteuning nodig heeft, blijft hebben, geestelijk gesproken. Wat fijn dat dat geboden kon worden in Bos en Duin. We zijn dankbaar dat ze nu thuis mag zijn. Wees nu ook haar heel nabij, Heere. En geef ook kracht, lichamelijk en geestelijk, om af te zien van onszelf en op te zien tot de Heere die de levende is en die het leven geeft en het onderhoudt. Wilt u haar ook heel nabij zijn en dit gezin in haar geheel. We bidden ook voor Wilma Westerink, Heere, dankbaar dat ze weer thuis mocht komen uit de Riethorst. Wilt u haar nu ze thuis is ook ondersteunen zoals u dat op een heel bijzondere manier kunt, aan haar denken, lichamelijk en geestelijk. Wil ook met Wim zijn en verblijd ons met uw zegeningen, Heere, ook in de behandeling die geweest is. Wees ze een God van nabij en leid ze verder als onze verwachting van u is, en dat mag het toch zijn. Dan zult u ook geven wat nodig is, genade op genade, dat we in dat vertrouwen ook verder mogen leven. We danken u dat Mirjam Schuurman weer thuis mocht komen na de ingreep die ze heeft ondergaan. Zegent u ook haar jonge leven in de gezondheid en wilt u alles goed maken zoals het bedoeld is, Heere, en dat ze ook als jongere maar eenvoudig op u mag vertrouwen en in die eenvoud blijkt de vastheid van uw verbond en woorden, dat u doet wat u hebt beloofd. Wilt u haar zo voorgaan en haar laten volgen achter u de Heere aan. Zegen ook haar ouders en het gezin waartoe ze behoort, en stel ze ook tot een zegen. Wij denken ook aan zuster Van der Brink van de Zuidelijke Meensteeg, als zij opgenomen moet worden voor een behandeling in Ede. Wilt u met haar gaan, heren? En dat ze zich niet alleen toevertrouwen zal aan de handen van kundige artsen, maar dat ze zich geborgen mag weten in de zegenende en leidende handen van u de Heere zelf. Wees ook met hen die we niet bij name noemen en toch de voorbeden nodig hebben, de ondersteuning van u. Wat een zegen, Heere, dat u, voordat wij het zeggen, alle dingen op het volmaakst bekend zijn. En dat alle die genade kennen op u een appel mogen doen in de concrete situaties waarin ze zijn. Als er bestrijding is, als er moeite is met uw weg, maar ook als er reden tot dankbaarheid is en vreugde om u groot te maken voor grote en kleine dingen. Zegen ons allen. Gedenk ons, Heere, nu we hier bijeen zijn in het kerkgebouw, maar ook als wij meeluisteren thuis. Wat een zegen dat de moderne media dat mogelijk maken, maar wat is het ook een wonder van het werk van uw geest, dat u op zo'n hoge afstand boven ons verheven, toch met uw Heilige Geest precies kunt indalen in de concrete nood en vreugde van ons leven. Heere, dat dat geloofservaring mag zijn van allen die u vrezen. Zo leggen we deze eredienst onder uw zegenende handen. Heere, ieder die zijn taak heeft, geef afhankelijkheid van u. En dat we alle schakeltjes mogen zijn in dat machtige werk van de levende paasvorst, die het in ons leven wil maken, leven uit de dood tot in eeuwigheid, opdat de lofzang gaande blijft en volmaakt zal worden, u ter eer, in de verre toekomst. Gedenk ons zo met en voor elkaar, Heren. Wij bidden het u, afziende van onszelf en gelovig ziende op God in Christus en pleitend op de voorbeden van niemand anders dan de Heere Jezus alleen. Amen. Wij gaan zingen ter inleiding op de prediking uit Psalm 54, de versen 1, 2 en 3. Het gaat uw trouw en waarheid aan, Heere. Ik zal u met een blij gemoed vrijwillig offeren, Heer der Heren. Ik zal uw naam met lofzang eren. Dit eist uw naam, want hij is goed. Psalm 54, vers 1, 2 en 3. Straks na het amen van de prediking zingen we uit Psalm 31 de versen 15 en 17. Hoe groot is het goed dat gij zult geven hem wiens oprechte geest op u vertrouwt, u vreest. En ook gelooft zij God die zijn genade aan mij heeft groot gemaakt, die voor mijn welstand waakt. Psalm 31, vers 15 en 17 straks. De tekst is genomen uit 1 Korinthe 15. En daarvan de versen 8 en 9 die we nog eens willen lezen. 1 Korinthe 15, de versen 8 en 9. En als laatste van allen is de Heere Jezus ook aan mij verschenen, als aan de ontijdig geborene. Ik immers ben de minste van de apostelen, die niet waard ben een apostel genoemd te worden, omdat ik de gemeente van God vervolgd heb. Geliefde gemeente, ouderen, jongeren, kinderen, jongelui, als je gaat solliciteren, dan komt er een moment waarop je je cv moet overleggen. En daar staat op je leeftijd en waar je geboren bent en welke opleiding je hebt gevolgd en wat je skills zijn. Dus wat je kunt. En daarom heb je gesolliciteerd op die betrekking. CV, dat staat voor de Latijnse woorden curriculum vitae. Ik zeg het maar op zijn Nederlands, dan is het ook nog niet te verstaan. Maar dat betekent vertaald je levensloop. Curriculum is je gang van je leven en vita is het leven zelf. Dus je cv geeft aan hoe je geleefd hebt, hoe je gegaan bent. Of als je het gelovig wil zeggen, hoe je geleid bent geworden. En je zou kunnen zeggen dat nu de tekst van vanmorgen het curriculum vitae is van Paulus. Hij zegt dan natuurlijk nogal wat. En als het alleen maar zou gaan over hoe Paulus geleefd heeft en hoe zijn leven geleid geworden is, als je dan het accent legt op wat hij ervan gemaakt heeft, nou, dan is het niet best. Dan is het niet best. Maar als je nou die C en die V niet laat staan voor curriculum vitae, maar voor Christus verlosser, dan is het een andere CV. En die CV, die legt de apostel hier eigenlijk over. Als hij de 13e apostel genoemd mag worden. Dus dat gaat nog dieper dan je curriculum vitae in je gewone leven, nietwaar? Dan zou het voor Paulus nooit hebben gekund. Maar nu dat cv van hem mag zijn Christus verlosser, en schrijf dan cv maar met hoofdletters, nu kan het. Nu mag het. Nu moet het zelfs. Dat hij niet maar gesolliciteerd heeft op die post van apostel, maar dat hij er gearresteerd is, dat hij er ingezet is en dat hij zo mag dienen in dat machtige koninkrijk van God. Het is deze 13e apostel altijd een wonder gebleven. Daarover gaat het vanuit de tekst. En ik schrijf er boven als thema: Paasfeest voor Paulus. Drie gedachten. Laat na Pasen dus. Later dan de andere apostelen. En het laatst. En dat derde punt, het laatst, kun je ook, ik kom er straks wel op terug, duiden als het laagst. Met een G dus, in plaats van een T. Ik herhaal. Paasfeest voor Paulus. Laat. Later. Het laatst. Of liever geestelijk, het laagst. Ja, ik weet niet of u de uitdrukking kent. Mijn moeder gebruikte hem vroeger wel eens. Ja, dat doe je als Pasen en Pinksteren op één dag valt. Met andere woorden, er komt niks van. Daar ken ik je te goed voor. Daar komt niks van. Want Pasen en Pinksteren vallen nooit op één dag, nietwaar? Dus dat is een uitdrukking. Ik weet niet of u bekend is, maar om aan te geven, ja, je hebt wel goede voornemens. Maar als puntje bij paaltje komt, dan komt er helemaal niks van. Nou, eigenlijk zou je dat kunnen zeggen als je kijkt naar Paulus, wat hij gedaan heeft. Hè? Kan dat ooit nog een voorbeeldige christen worden? Kan dat ooit nog iemand zijn die enige betekenis heeft in de kerk des Heren? Als je levend gemaakte gelovigen vervolgd hebt tot en met de dood. Nou, dat is afgrijzelijk. Hè? We spreken er met afschuw over. Kan dat nou ooit nog wat anders worden met deze man? Ja, als Pasen en Pinkster op één dag valt. Nou, dat kun je dus wel vergeten, want Pasen en Pinkster vallen nooit op één dag. En toch gebeurt dat in geestelijke zin wel in onze tekst. Dan vallen Pasen en Pinkster op één dag. Want dan bedoel ik mee dat de Heilige Geest, de levend gemaakte Christus, die al thuis is gekomen op de ereplaats, hè, dat de Heilige Geest die levende borg van een schuldig volk brengt in het hart van niemand anders dan deze moordenaar van christenen. En dat die van zwart-wit maakt en hem zo stelt in de dienst. Christus verlosser, Paulus' cv, heeft alles te maken met dat verlossingswerk. En omdat dat zo is, vallen Pasen en Pinksteren op één dag. Ik heb 1 Korinthe 15 opgeslagen als het paashoofdstuk bij uitstek. Dat is een bijzonder paashoofdstuk, door niemand anders geschreven dan door deze Paulus. U moet weten dat dit eerder geschreven is dan de evangelie. En dat Paulus, dat is de 13e apostel, die is het laatste bijgekomen. En die mag nou als eerste getuigen dat Christus de levende Christus is. En dan valt het eigenlijk in drieën uiteen in het gelezen schriftgedeelte. Hij laat het eerst zien vanuit de Bijbel. Nou, laat ik meteen maar een toepassingje proberen te maken. Wij weten, jongelui en ouderen, we weten allemaal dat in de Bijbel staat dat Christus dood geweest is, maar hij leeft. En dat hij een zondaar in het leven geeft. En hoe vaak heb je dat dan wel niet gehoord? En toch geloof je nog niet echt. Tenminste, dat is niet aan de buitenkant te zien, dat je echt, dat Pasen en Pinkster bij jou al op één dag gevallen zijn. Nou, dat heeft Paulus ook bedacht, en daarom gaat hij verder. Hij zegt niet alleen dat het in de Bijbel staat, dat is dus het Oude Testament, maar hij zegt ook dat je het in mensenlevens kunt zien. En dan noemt hij een aantal getuigen, dat is eigenlijk de tweede laag, een aantal paasgetuigen. Hij noemt maar niet de bekende paasgetuigen, dus de vrouwen, de Emmausgangers of Thomas. Dat is heel bekend, nietwaar? Nee, hij noemt een andere trits getuigen. Petrus, nou dat was die logenaar, nietwaar? En hij noemt Jacobus, dat was een halfbroer van de Heer Jezus. Die geloofde er helemaal geen snars van. En die is tot geloof gekomen. Hij noemde de 12. Dat zijn dus de discipelen. Maar die waren in geen velden of wegen te bekennen. In Gethsemane gevlucht en op Golgotha was alleen Johannes. Dus je kunt het dus ook in mensenleven zien dat die levende paasvorst echt iets gedaan heeft. En nou, mag ik maar weer een toepassingje proberen te maken. Je kunt in onze gemeente ook echt levende paaschristenen zien. Voor wie Pasen en Pinksteren inderdaad op één dag is gevallen. En dan kun je, als je het woord misschien niet kunt geloven, dat zegt Paulus hier eigenlijk. Hè? Dan kun je toch in die mensenleven zien, van jong en oud, dat die levende Heer iets gedaan heeft, iets van dood levend gemaakt heeft. En dat je zo dan in deze tijd staat. En dan zijn er die nog niet geloven. En dan mag Paulus zijn eigen naam ook in dat lijstje schrijven. Dat heeft hij zelf niet bedacht. Maar dat moet hij doen. En daarom, en als laatste van allemaal is hij ook aan mij verschenen. Als aan de ontijdig geboren. Nou, als je het nou nog niet kunt geloven dat de levende Christus leeft. En dat hij de overwinnaar is over dood en hel en graf. Kijk dan maar naar mij, zegt hij eigenlijk zonder woorden. Want hoe is het mogelijk? Ik, de slechtste, de laatste, Ik, de moordenaar van levende kinderen van God. Ik ben gearresteerd. Door niemand anders dan die opgevaren Christus naar de hemel. Hij zit in de troon. Laat wel, ja, laat. Laat na Paas. Het is, moet u rekenen, niet alleen maar Pasen geweest hier in 1 Korinthe 15. Maar het is ook al hemelvaart geweest. Het is al Pinksteren geweest. En dan kun je zien dus dat Christus niet geniet van de rust in de troon. Maar dat hij daar als levende koning zijn ambt bedient. Hij leeft en hij geeft. Opdat u leeft. En opdat jij geeft je leven aan hem. Nou, ik denk dat het een wonder is van Paulus, hè, dat hij zijn naam hier in dat lijstje bij mag schrijven als paasgetuige. Pasen en Pinksteren op één dag. En is dat nou niet de ervaring van al Gods kinderen die hem leerden kennen in de kracht van zijn opstanding? Ze hadden er niet op gerekend. Ze hadden er zelf misschien ook niet aan gedacht. En zichzelf ertegen verzet. Als we leven uit onze zondevalgemeente, dan is er een stuk vijandschap tegen de genade. Moet u dat ook zeggen? Moet jij dat misschien ook zeggen? Maar nu is dat buiten. Nu is dat buiten die levende Christus gerekend. Als hij me niet had opgezocht, ik had niet naar hem omgezien. Als hij niet op me afgekomen was en me gearresteerd, geestelijk gesproken, dan had ik me nooit aan hem kwijtgeraakt. Maar dat doet hij. En daarmee is hij doorgegaan. Al is het laat na Pasen. Hij is nog steeds in dienst. Hij grijpt in. En als hij ingrijpt in mijn leven, dan grijp ik naar hem als de borg en zaligmaker die mijn schuld verzoent en die mijn leven vernieuwt en die me in de kracht van de opstanding wil zetten, zodat ik niet meer dood ben, maar levend ben. En niet alleen maar lichamelijk, maar ook geestelijk. Gemeente, zo mogen alle die de Heere vrezen, de kleine en de grote in de genade, hem kennen. Prachtig, hè? Al is het laat na Pasen, het kan nog, het gebeurt nog, het is nog zo. Als deze levende koning zich aan mijn hart openbaart, dan wordt het geloof geschonken. En dan kun je een klinkende naam hebben, hè, zoals Petrus of Jacobus, want dat waren toch ook wel bijzondere mensen. Of je kunt een eenvoudige naam hebben. Nou, die staan ook in het rijtje. Die meer dan 500 broeders in één keer, daar hoor je de naam niet van. Dat zijn de anoniemen. Maar of je nou een klein of een grote bent in het koninkrijk van God, het gaat allemaal op dezelfde manier. De levende koning, die presenteert zich. En dan wordt het Pasen voor Paulus. En dan wordt het Pasen voor ons allemaal. Laat na Pasen. Maar toch, paasfeest voor Paulus. Zijn cv begint met de hoofdletter C. Christus, de levende koning. Dat is het eerste. En dan het tweede. Later, hè, later dan al de andere apostelen. Ik zei het al, het eerste punt. Hij is de 13e. En eigenlijk kan hij er niet bij. Eigenlijk kan hij er niet bij. Want dat getal 12 van de discipelen, zoals dat hier in het stukje ook voorkomt, 1 Korinthe 15. Dat getal 12, dat is maar niet zomaar natte vingerwerk, met eerbied gesproken. Nee, er waren 12 stammen. Er zijn 12 discipelen. Er zijn 12 poorten van het nieuwe Jeruzalem. Na elke windstreek 3. Nieuwe Jeruzalem, dat de Heer Jezus in de wederkomst meeneemt. En dat de aarde vol zal zijn van de vrezen van de Heer en van de gerechtigheid van God. Dus eigenlijk kan het niet. En daarom was er in de kerk van Korinthe ook bezwaar tegen dat Paulus zich apostel noemde. Men hield het liever op Petrus of op Apollos. Ik kan daar verder nu niet op ingaan. Maar dat zit hier ook op de achtergrond. Ja, hoor je er wel echt bij, hè? Hoor je er wel echt bij? Want die andere apostelen, die zijn allemaal met de Heer Jezus omgegaan, hè? En die hebben allemaal onderwijs van hem genoten. Wel 3 jaar lang. En ze zijn toegerust en uitgezonden. Maar jij komt van buitenaf. Ben je niet een wolf in schaapskleren? Dat is heel erg als de apostel dat moet incasseren, gemeente. En het heeft me natuurlijk ook altijd herinnerd aan het feit wat hij in zijn verleden heeft gedaan. Ik ben de minste van de apostelen, zeker, want ik heb de gemeente van God vervolgd. Dat is hem, heeft hem altijd aangeklaagd, dat is hem altijd bijgebleven. Maar dan zie je als hij dit mag schrijven, dat hij toch aan Gods kant gaat staan. En dan met gezag zegt dat hij wel later dan de andere apostelen, maar dat hij toch zelf ook een apostel is door niemand anders dan de Heer Jezus ingeschakeld. Ik herinner er even aan dat Paulus niet een goddeloze was, hè? Niet een openbare goddeloze. Dat Paulus niet een mens van de wereld was. Dat hij niet iemand was die zich uitleefde in de ongerechtigheid. Nee, dat hij een heel nauwgezette Jood was uit de stam van Benjamin. Een keurig kerkmens, zouden we tegenwoordig zeggen. Hij kende de Bijbel. Het was ook een knappe theoloog. Het was misschien wel de beste leerling van professor Gamaliel. Een knappe leerling. Maar hij was een vijand van God. Eigenlijk is dat aangrijpend, hè? En dat maakt voor Paulus hier het wonder ook uit, dat hij toch ingeschakeld is. Je kunt dus een net kerkmens zijn en toch een vijand van God. Zoals hij dat later in de Filippenzenbrief zegt. Dat hij eigenlijk niet door de gerechtigheid van Christus zalig wilde worden, maar door zijn eigen gerechtigheid. Dat is op de cv van Paulus niet het werk van Christus verlosser zou staan, maar dat op zijn cv die hij wilde overleggen alleen maar zijn eigen dingetjes stonden. Zie eens hoe goed ik ben en wat ik gepresteerd heb en hoe je zuinig op mij moet zijn voor de voortgang van je werk, zelfs in het vervolgen van de volgelingen van de Heere Jezus toe. Nee, De apostel is geen werelds mens, nietwaar? Een kerkmens. Maar dat was niet genoeg. En als Jezus dan in de rust is ingegaan bij zijn Vader in de troon, dan grijpt die koning van zijn kerk in, ook in het leven van de apostel. En dat heeft Paulus heel goed begrepen. En als laatste van allemaal is hij ook aan mij verschenen als aan de ontijdig geborene. Eigenlijk staat daar miskraam. En dat bedoelt de apostel hier, uiteraard onder leiding van de Heilige Geest, schrijft hij dat woord, die typering op. Daar bedoelt hij eigenlijk mee, ik ben de 13e, eigenlijk hoor ik er niet bij. En hij bedoelt het ook nog op een andere manier. Een miskraam, dat is heel erg als een echtpaar dat overkomt, nietwaar? Wat kun je daar verdriet over hebben als je een nieuw leven verwacht in de moederschoot. Maar het gaat mis en het sterft weg. Dat is zo tegenstrijdig. Nou, dat is eigenlijk het geestelijke beeld dat de apostel hier gebruikt. Hè? En dan zit daar meteen het wonder achter. Dat hoewel hij weg moest sterven als een miskraam die geen leven had in zichzelf, dat nou die Christus die hij vervolgd heeft, uit de hemel heeft ingegrepen, zo tot en met dat hij dat leven gered heeft en hem toch gemaakt heeft tot een man die in het geloof mag staan en leven en dat mag uitdragen voor de gemeenten die hij mag schrijven. Later dan de andere apostelen, maar heel bijzonder toegewijd vanwege zijn afkomst, vanwege zijn geestelijke situatie. En als laatste van allen is hij ook aan mij verschenen, als aan de ontijdig geborene. Ik immers ben de minste van de apostelen. Wat een eerlijk makende genade, gemeente. Wat een eerlijk makende genade. Dat de Heer Jezus hen nou verschenen is, hè? Midden onder zijn moorddadige werken. Je moet maar zo'n man zijn, nietwaar? Als je dan in het binnenland denkt klaar te zijn, dat je zelfs aanbevelingsbrieven krijgt om naar het buitenland te gaan. Om daar de levende kerk van God stil te zetten en te vermoorden. Uit te roeien en te denken dat je zo in een goed blaadje komt te staan bij God zelf. En dan grijpt niemand anders dan die levende paasvorst in. Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Nou mensen, mag ik een toepassingje proberen te maken? Als je als levend paaskind in de samenleving van deze tijd mag staan, hè, dan zul je ook tegenstand hebben. Dan zul je vervolging hebben. Dan zul je lijden en haat ondervinden. Ik denk ook aan de christenen die verdrukt worden door een islamitische samenleving of de IS. Hè. Maar mag dit dan bemoedigen? Dat het de Heere niet ontgaat. Ze hebben mij gehaat. En ze zullen u haten. Dus wonderlijk dat Christus dan intreedt in midden in dat moeilijke leven van de apostel. En hem op hem laat zien. Want zo staat het. Het initiatief gaat helemaal in de tekst van de Heer Jezus uit. Hè? Hij is verschenen ook aan mij. Maar er staat in het Grieks een woord dat Paulus dat ook heel goed doorgehad heeft. Hè? Zoals je ook kunt lezen in Handelingen 9. Wie bent u, Heere, wie bent? Ik ben Jezus die u vervolgt. En zo komt Paulus tot het ambt van apostel. Jezus wordt hem te sterk. Jezus zet hem apart. Zijn cv is vol van Christus verlosser. Hij wordt voorwerp van Gods bijzondere zorg. Tegen Ananias zegt de Heere, ik zal hem uitzenden naar koningen en oversten en hij zal veel voor mij moeten lijden, maar hij zal mijn naam uitdragen. En wie kon dat nou beter doen dan deze man? Gekwalificeerd, goed bestudeerd, maar ook van zo ver weggehaald dat je denkt, hoe is het mogelijk? Dat je zegt, wat een God die zelfs met moordenaars te doen wil hebben. Eigenlijk een heel bijzondere toepassing van wat de Heer Jezus tegen die ene moordenaar aan het kruis zei. Heden zult u met mij in het paradijs zijn. De overwinning is aan Christus. En daar heeft die mensen, daar betrekt die mensen bij om hem groot te maken. Mag u eronder zijn? Mag jij eronder zijn? Dat als die levende Christus je heeft stilgezet, paasfeest geworden is, Pasen en Pinksteren op één dag, mag je eronder zijn dat je hem nou groot maakt, midden onder je werk, midden onder de studie, midden in je vrije tijd, dat je een ander leven hebt leren kennen doordat Pasen en Pinksteren op één dag valt. En dat blijft zo. Dat blijft zo. Dat is niet een onmogelijkheid zoals de Nederlandse uitdrukking aangeeft. Dat is nou de mogelijkheid van de hemel. En dat is de werkelijkheid voor alle die niet leven uit eigen gerechtigheid, maar uit de gerechtigheid van Christus leren leven. Wat wordt me dat een wonder, gemeente. Dat dan geldt. En dat die gerechtigheid van Christus al mijn ongerechtigheid bedekt, als ik werkelijk in hem geloof. Wat heb ik dan een liefde tot hem? Wat heb ik dan een verlangen tot hem? Om zo te leven dat mijn leven iets zal vertonen van die dankbaarheid. Later dan andere generaties die het misschien gemakkelijker hebben gehad in de samenleving, doordat er nog meer christelijke normen en waarden openbaar waren. Maar toch mogelijk vanwege die levende Christus die in dienst is en blijft en zijn volk het leven geeft. paasfeest voor Paulus. Later dan de andere apostelen, maar niet te laat. Het blijft en het groeit en het wordt. Het is voor Paulus intussen al volmaakt. En dan ben ik bij het laatste gemeente uit de tekst. Paasfeest voor Paulus. Ik zet nog een streepje onder dat woord. En als laatste van allen is hij ook aan mij verschenen als aan de ontijdig geborenen. Ik immers ben de minste van de apostelen die niet waard ben een apostel genoemd te worden. Omdat ik de gemeente van God vervolgd heb. En toch kan het. Doordat hij nou als misgeboorte helemaal aangewezen is op de volheid van Christus als verlosser. En doordat die volheid van Christus als verlosser nou in zijn leven mag komen, doordat Paas en Pinksteren op één dag vallen, de Heilige Geest die legt dat in Paulus' hart, kan hij het zeggen: ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Nou, dat kun je merken aan alle schrijven van de apostel. Hij heeft het meeste bijgedragen aan het Nieuwe Testament. 12 of 13 brieven van zijn hand. En er is ook nog een Korinthebrief die wij niet kennen. Dus er is ontzettend veel onder leiding van de Heere aangeleverd door deze apostel. Door die misgeboorte, eigenlijk kon hij niet leven, was hij helemaal aangewezen op de Heere Jezus Christus. En gemeente, als je dat nou in zijn oeuvre, in zijn werk in de Bijbel ook met elkaar vergelijkt, ik wil dat heel kort met u doen, dan zie je dat als Christus nou je Heere en zaligmaker is, hè, dat je dan minder wordt in jezelf. Maar dat je dan rijker wordt in en door hem. En ik zou u willen vragen om even mee te kijken in de Bijbel. 1 Korinthe 15 vers 9. Ik ben de minste van de apostelen. Dan staat hij dus op de preekstoel, hè? Want apostelen, ja, het ging toen wel wat anders, maar dat waren de predikers, hè? Dan staat hij dus op de preekstoel. Dan is hij de minste van de voorgangers. En als u nog even met mij wilt bladeren naar Efeze 3. Efeze 3. Ook een brief van Paulus aan de gemeente van Efeze, waar hij lang gewerkt heeft. En dan moet je dus even vasthouden. 1 Korinthe 15 vers 9. De minste van de apostelen. En dan Efeze 3 vers 8. Daar staat mij, Efeze 3 vers 8, Paulus, de allerminste van de alle heiligen. En alle heiligen, dat zijn alle gelovigen. Dus nu is Paulus van de preekstoel afgegaan. En hoe staat hij te midden van de gemeente, tussen alle heiligen? En dan zegt hij niet van, dan ben ik toch wel iets meer dan die anderen. Nee, dan zegt hij, ik ben de allerminste. Kijk, dat is nou een kenmerk van genade. Dat hij er niet boven gaat staan, dat heeft hij gedaan voor zijn bekering. Maar dat hij ertussen, dat hij er zelfs onder gaat staan. Als hij van de preekstoel af is. En nou nog één tekst uit 1 Timotheus 1. Vers 15, als u er ook naartoe wilt bladeren. En je mag het ook op je tablet kijken als je die bij je hebt, hè? Want het gaat om een woord van God. Dan 1 Timotheus 1, vers 15. Dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard. Dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaars zalig te maken. Van wie ik de voornaamste ben. Dat is nog een stapje verder. Nou staat hij niet maar tussen de gelovigen. Maar nu staat hij tussen alle mensen van de wereld. Alle zondaren. En nou zegt hij nog. Ik ben daarvan de voornaamste. En Timotheus, die brief is het laatst geschreven. Dus dan zie je in die drie teksten een voortgang. Een voortgang. Ik lees nog even verder. Maar daarom is mij barmhartigheid bewezen. Opdat Jezus Christus in mij, de voornaamste van de zondaars, al zijn geduld, zijn langmoedigheid zou tonen. Nou, zo is het, hè. Wat heeft Paulus maar niet op Christus gewezen, nietwaar? En wat kunnen we genieten van wat hij geschreven heeft? En dat tot een voorbeeld voor hen die later, nu, straks, jij, u, ik, in hem zouden geloven tot het eeuwige leven. Dus eerst staat hij op de preekstoel, dan staat hij tussen de gelovigen, dan staat hij tussen alle mensen in, maar hij gaat steeds op de laagste plaats staan. Want hij heeft een cv, Christus verlosser. En zo kan hij alleen voorganger zijn. Schuilt weg achter Christus. En doordat dat zo is, kan hij zo getuigen van de Heere. En zie je in zijn persoon en hoor je in zijn woorden dat het kan, dat het mag, dat het moet. En dat hij dat doet, opdat ook jij, u, ik zou geloven. Ken je dat geloof nog niet? Ja, maar een mens kan toch van zichzelf niet geloven? Dat is op zich wel zo, hè, maar dat moet je nou niet als een uitvlucht gebruiken. Dat moet je niet op een uitvlucht gebruiken. He, wij willen niet geloven. He. Wij willen niet bukken voor de Heer. Dat is onze zonde die we meedragen uit het verloren paradijs. Maar als de Heer ons aan onze onwil ontdekt. U wilt niet dat u koning over u bent. Dan krijgen we last van onze onmacht. Ik kan niet tot de Heer vluchten. En dan vluchten we juist wel naar hem. Als die paasvorst ons stilzet, dan vluchten we juist naar hem. Prachtig, prachtig gemeente. Het is voor Paulus een aanklacht gebleven. Maar die aanklacht die heeft de Heere Jezus ingevuld, weggenomen, verzoend. En de leegte gevuld met de rijkdom van zijn genade. En dan kan het heel goed zijn dat de ziekte blijft. En dan kan het heel goed zijn dat er een ernstige doorn in je vlees blijft. Dan kan het heel goed zijn dat je de weg van de Heere onbegrijpelijk vindt. Maar als je vlucht tot deze levende koning van zijn kerk die aangeprezen en aangewezen wordt. Dan wil hij het Pasen en Pinksteren geven op één dag. En dan is de kracht van zijn opstanding zo heftig, zo diep, zo vast en zo veranderend, dat je dan toch die ziekte kan dragen. Dat je dan toch dat handicap kunt handelen, omdat hij erin meekomt. Dat je dan toch die verslaving kwijtraakt door de kracht van zijn opstanding. Dat je dan toch verlangt in zijn dienst te zijn, een kind van God. Zalig gemeente, als we dat mogen verstaan, als we daaruit mogen leven, als we daarvoor mogen gaan. Pasen en Pinksteren op één dag, dan blijft het Pasen voor Paulus, ook als de paasdata weer achter ons liggen. Dan blijft het Pasen tot aan de wederkomst, want Jezus leeft en ik met hem. Amen. Zullen we samen danken en bidden. Levende Heere, wat een wonder dat u dat laat merken. Dat u van dood levend maakt. En als bruidskinderen doet leven allen die uw verschijning hebben liefgehad. Wat een wonder dat Pasen en Pinksteren nog op één dag vallen. Sinds u op de ereplek triomfeert, Koning en Heere. Dat u zo mogen aanbidden. Dat we u zo mogen zien en belijden. Dat we zo achter u de Heere aan mogen komen. In het leven van het geloof, van verwondering, van dankbaarheid. Dat wonder, waarom was het op mij gemunt, Heere? Wat een wonder van genade. Wij bidden, Heere, of u zo dan verheerlijk mag worden. In het leven van allen die u kennen. Jongeren en ouderen. En wilt u zelf ook versterking geven van dat geloof, zodat er een vaster hopen en liefhebben en geloven mag zijn, om zo onze levensloop te doorleven en onze weg achter u de Heere aan te gaan. En als wij daar niet achter u aanlopen, Heere, u niet volgen op uw wegen, wil ons daaraan ontdekken en ons bekeren tot die levende God. Heren, wij bidden voor allen die moeite kennen als het gaat om verdachtmaking als christen, tegenstand als het gaat om een openlijke belijdenis van de levende Heren. Dat kunnen we verwachten in de toekomst. Maar de kracht van uw opstanding is toch dieper en krachtiger, Heren. Bedien ons uit die volheid. Ook als mensen een verdriet hebben, een handicap of een zorg die een ander niet weet, dan mag die kracht van de Heere Jezus door de Heilige Geest zo in ons leven komen dat ze opweegt tegen de moeite die we kennen en dat zo'n bestreden iemand zich toch gedragen weet en voelt door niemand anders dan die borg en zaligmaker, dan die heiland, hoog op de troon van eer en toch heel dichtbij in ons huis, in ons leven, op bed of in de stoel misschien, maar zo nabij. Heren, dat ik hem kenne en de kracht van zijn opstanding. Wilt u het ook uitwerken, Heren, in het leven van ons allen. Wij willen u ook bidden voor het bruidspaar van de komende week. Jacobien de Graaf en Erik van Holland. Wat fijn dat het zover is dat ze hun jawoord aan elkaar openlijk voor de burgerlijke stand en ook voor uw aangezicht in de kerk mogen geven. Wij zijn dankbaar voor deze feestelijke dag die aanstaande is. Zegen het bruidspaar, de wederzijdse ouders en geef een blijde en gezegende dag, maar ook een toekomst onder uw zegen. Heren, we danken u voor de eredienst, voor deze zondag. En wij bidden om uw genade ook verder. Breng ons vanmiddag ook weer in getrouwheid bijeen en geef ook moed en kracht om instructies te krijgen voor het leven dat wacht ook na de zondag, als we weer aan het werk mogen gaan. Zegen allen die niet meer hoeven te werken of niet kunnen werken. En stel ze tot een zegen. Want biddend mogen we toch betrokken blijven op en bij dat machtige werk van die levende koning. Vergeef ons onze zonden, Heren, en leid ons verder in uw dienst. Wij bidden het uit genade om Jezus wil. Amen. Uw gaven worden ingezameld en wij willen nog zingen uit Psalm 108, vers 1. En goede organist, ik voeg ook vers 2 toe met uw goedvinden. Psalm 108, vers 1 en 2. Mijn hart, o hemel, majesteit, en ik zal, o Heer, uw wonderdaden, uw roem, de volken doen verstaan. Psalm 108, vers 1 en 2 ten slotte. Thank you. harten tot God en draag met u mee de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.